goed om even wat te zeggen. Hier doen we vaak onderwijs in blokken. Dus het is niet zo dat je de ene week wat hoort en de andere week wat anders. Vaak zijn we een aantal weken met hetzelfde onderwerp bezig. En in dit geval gaat het over... Stel je voor dat je een sms'je krijgt en je voelt je telefoon afgaan en je gaat kijken en je zou een bericht van God krijgen. Zou je hem dan openen? En sterker nog, zou je hem lezen? En zou je er wat aan doen? En ik denk wel, de eerste keer stonden we daarbij stil van, dat is een vreemde gedachte. Maar God heeft een sms-berichtje gestuurd. Alleen die is wat dik uitgevallen. Dat is de Bijbel. En dus hebben we een aantal weken stilgestaan bij hoe je met de Bijbel om kan gaan, wat je ermee kan doen en wat de Bijbel ons te vertellen heeft. En vandaag ga ik afsluiten en ga ik het hebben over de helpdesk, de noodzakelijke relaties. Ik kom straks nog even terug wat we eerder behandeld hebben. Maar ik weet niet hoe het u vergaat. Ik heb een nieuwe computer en gegarandeerd als je een nieuwe computer hebt, dan moet je een keertje de helpdesk bellen. En dan moet je zeggen van, sorry, ik probeer iets te installeren, maar het lukt niet. Ik heb op advies van velen hier een Apple gekocht. En ja, bij mijn werk zijn ze er ook erg blij mee, dus ik ben helemaal appelig aan het worden. Maar als je dan gaat installeren, dan blijken toch een heleboel dingen niet te kloppen. En dan moet je een andere router hebben, dus er komen nog veel meer kosten bij. En we hebben wat spannende dagen achter de rug. Maar dankzij de hulp van anderen lukt het dat ding geïnstalleerd te krijgen. Ik heb er verder voorgenomen, ook op dat gebied, me een klein beetje weer op te daten en te zorgen dat ik zelf ook bij ben. Dus ik heb zelfs de Bijbel nu op mijn PDA'tje. Hoe vind je dat? Heb jij dat al?
Ja.
Ook. Heb jij ook alle opwekkingsliederen op je PDA staan?
Nee.
Ik wel. Dat wou ik toch even zeggen, weet je wel? Ik ken ze niet, maar daarom heb ik ze ook daarop gezet. Dat is hetzelfde met telefoonnummers leren, dat doe je ook niet, want die kan je gewoon indrukken. Ik dacht wel dat je ze hebben wou, ik zal hem dadelijk aan jou geven, dan kunnen we gewoon even over zijn met je bluetooth. Ik weet hoe dat gaat nu, hè? Is dat niet geweldig? Hey Wim, hoe vind je dat? Wil jij alle opwekkingsnummers niet in je broekzak hebben? Gewoon?
Degene die
we gebruiken, ja. Oké. Het is logisch dat ik met die jongens praat. Ik ben tegen de 60 en ik ontdekte dat als je 5 jaar lang alles maar als gewoontjes houdt, dat je op technisch gebied enorm achterloopt. En zo nu dan moet ik gewoon even bijgespijkerd worden. En daar heb ik de hulp van andere mensen bij nodig. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dat is bij mij wel zo. Het woord van God vraagt exact hetzelfde. Het is niet zo dat je het woord van God alleen kan lezen en dat je dan alles weet wat erin staat. God gebruikt mensen om jou en mij te leren wat het woord van God jou te vertellen heeft. En daar gaan we het vandaag over hebben. Voor mij, mijn leven begon ooit bij deze tekst. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Dat is een tekst geweest toen ik een jaar of 21 was. Ik ben christelijk opgevoed. Ik had godsdienst een tijd losgelaten. En op welke manier weet ik niet meer. Maar in ieder geval via contacten van andere jeugd kwam deze tekst naar mij toe. En het idee dat Jezus de waarheid is, maakt, als hij dat van zichzelf zegt, dat hij of de grofste leugenaar is die op deze aarde rondloopt. En dan verdient hij het inderdaad geschoffeerd en weggebannen te worden. Of hij spreekt de waarheid. Was hij liegt? Is het afschuwelijk dat iemand dat zegt tegen de wereld? Ik ben de waarheid. Ik ben de weg en ik ben het leven. Als die liegt, zou ik niks met hem te maken willen hebben. Of hij is het en dan heb ik een probleem. Want als hij het is, verdient hij het om gevolgd te worden, om naar te luisteren en om in je leven uit te nodigen. Ik denk dat ik een jaar of 21, 22 was toen dit tot me kwam. En die exclusiviteit van niemand kan bij God de Vader komen, althans laat ik dat beter zeggen, niemand kan God als Vader ontdekken dan door Jezus Christus. Dat zijn wel scherpe uitspraken. Ik ben toen op weg gegaan en gezegd van dat wil ik ontdekken. Maar hoe leer je nou Jezus kennen die dit zegt? Is dat een kwestie van alleen maar het woord lezen of is daar, zit er wat meer aan vast? Nou, dan komen we op de tekst die we eerder gelezen hebben. En dan zie je dat ik aanhaal wat ik eerder gezegd heb. Maar jij, dat is Paulus, die schrijft dat aan Timotheus. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered. Dat is hetzelfde wat Jack zei, dat is een voortdurend iets. Redding heeft ook genezing in zich en al die woorden. Door het geloof in Christus Jezus. Elk schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk doel volledig is toegerust. Die laatste zinnen die hebben we eerder behandeld en daar zijn we aardig op ingegaan. Ik wil vandaag stilstaan bij je weet wie je leraren waren en je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, wat dat inhoudt. Onze serie waar we het over hebben, die ging als volgt. Ten eerste geloof jij het, wat er in de Bijbel staat, en dan niet expliciet één of twee zinnetjes, maar gewoon de Bijbel aan zich. De Bijbel is een boek die in 1500 jaar geschreven is, dus er is een periode van 1500 jaar voor nodig geweest om dat hele boek te schrijven. Er zijn 40 auteurs in die 1500 jaar mee bezig geweest. Dat is gedaan op 2 continenten in 3 verschillende talen en vanuit verschillende cultuurlijke achtergrond, dus in Babylonië en in Israël en in het Griekse gedeelte van de wereld. En verschillende generaties. En het wonderlijke van die Bijbel is dat die Bijbel vanaf begin tot en met het eind consequent is in zijn principes. Dat is wonderlijk. Dat maakt de Bijbel toch wel tot een heel apart boek. Iets wat je goed vindt, om dat 1500 jaar later nog steeds even zo goed te vinden. Iets wat je verkeerd vindt, idem dito. Dus daar hebben we de eerste keer bij stilgestaan. De tweede keer hebben we het gehad over je inbox ordenen. Hoe komt de input naar je toe en hoe orden je dat? Dus dat ging over de indelingen van de Bijbel. En vorige week hebben we het gehad over stel je voor dat je krijgt een berichtje van reply. Wil je antwoorden? Hoe reageer jij op de boodschappen van de Bijbel? Doe je er wat mee? En dat is natuurlijk vooral als je zondags hier in de dienst zit. Is het zonde van je tijd om hier een uur te zitten als je toch van plan bent er niks van mee te doen. Laten we eerlijk zijn. Dan ben je met religie en met traditie bezig. Dus vandaag wil ik het hebben over de helpdesk. De noodzaak van relaties in het ontdekken van de boodschap van de Bijbel. En ik heb expres de telefoon met God Loves You en de helpdesk aan elkaar verbonden. Daar horen mensen tussen te zitten om die boodschap te ontvangen. Wat ik wil doen is mijn geschiedenis een stapje voor stapje vertellen. Wat er in mijn leven gebeurd is en waar het woord van God mij geraakt heeft. Nou, ik heb al eerder gezegd, ik ben 59. Ik ben christelijk opgevoed. En ik wandel als voorganger al een jaartje of 30 mee. Dus een selectie eruit maken is maar een selectie. Dus plak er niet het etiket op. Dit is alles wat Henk heeft meegemaakt. Er zit wel wat meer bij. Mijn geschiedenis en de mensen in mijn leven die het woord voor mij levend gemaakt hebben. Ik heb in mijn leven ook veel meegemaakt dat ik heel veel predikers heb meegemaakt. En heel veel wet over me heb uitgestort gekregen. En heel veel religie. Het doen van dingen die je zeggen dat je die moet doen zodat je dichter bij God kan komen. Dat noem ik religie. De waarheid, Jezus Christus, is niet een waarheid dat jij iets moet doen om dichter bij hem te komen. De waarheid is dat hij dichter bij ons gekomen is. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. We mogen hem leren kennen op het niveau waar je zelf staat. Dat betekent dat God je wil ontmoeten in je verdriet als je verdrietig bent. In je rugpijn als je rugpijn hebt. In je hoofdpijn als je hoofdpijn hebt. In je moeilijkheden op je werk als je moeilijkheden op je werk hebt. In je vreugde als je het naar je zin hebt. In je huwelijk als je een kind krijgt. God wil daar naast je komen staan op het moment zoals je daar zelf nu in staat. Ook in je liefde, ook in je vriendschappen. Het is niet zo moeilijk. Wij maken het moeilijk, want wij gaan daar religieus mee om. Dus als je gewoon tegen een vriend zegt, joh, God zegen of shalom, dan geef je hem dus een zegen mee. Dan ben je aan het zegenen. En niet wanneer je speciaal je handje op iemand legt en iets heel bijzonders doet. Die dingen horen er ook bij. Maar je kan gewoon normaal doen. En het leven met God in die atmosfeer trekken, in die sfeer. En over zulke soort dingen wil ik het hebben. Hoe is dat leven van God door de Bijbel bij mij binnengekomen? En welke dingen herinner ik me het meeste die van mij gemaakt hebben wie ik nu ben? Dus het normale leven. En niet zozeer de kennis. In vers 14 en 15 stond, je weet wie je leraren waren. En je bent van kindsbeen af vertrouwd met de Heilige Schriften. Dus als ik weet wie mijn leraren waren, wie waren dat dan? Dan zou ik zeggen, de eerste is mijn moeder. Mijn moeder is een vrouw geweest die veel in de psalmen las. Als ik aan mijn moeder denk, moet ik eerlijk zeggen dat ik haar van alle overleden mensen die ik in mijn leven ken nu het meeste mis. Iedere maandag belde ze altijd op, Henk, was de kerkdienst. Dat telefoontje mis ik. En dat is raar, soms mis je dat gewoon. Ze was er altijd. En ze was een vrouw van voorbeden. Maar wel iemand die me liet zien dat de psalmen een fantastisch boek is voor troost en voor vastigheid in je leven. En daar kan ik honderden voorbeelden van geven. Voorbeelden in grote nood die ik een keer had, hoe ze daarop reageerden. Maar ook de boodschappen die overkwamen. Nou is het natuurlijk met je moeder en je vader zo dat daar een veel langere geschiedenis zit. En ook veel meer het voorbeeld als persoon. Meer geldt dan de teksten zelf. Maar als ik een psalm mag herinneren, die ik echt van mijn moeder vind, is psalm 37 vers 4. Zoek je geluk bij de Heer en hij zal geven wat je hart verlangt. Psalm 37 vers 4 is jarenlang een vaste psalm voor mij geweest. Als het goed is hebben mijn koffers, de reiskoffers, een oude heb en ik ben de code kwijt om ze open te doen. Dan is 37:4, dus 374 is de code. Want dit is jarenlang mijn lijftekst geweest. En dat zijn voor mij pincode-achtige zaken, weet je. Dus 3704 is ook wel eens een pincode voor mij geweest. De tekst vroeger heette iets anders in de NBG-vertaling. Dan klonk die, en verlustig je in de Heere, dan zal hij geven de begeerte van je hart. Dat verlustigen en je zoeken naar je hart bij de Heer brengen is iets wat mijn moeder heeft laten zien hoe je dat doet. Dat was een leven van aanbidding. Bij haar was aanbidding niet zingen, maar in de stille omgang met God. En hij zal geven de verlangens van je hart, heb ik later wel vertaald als van aanbid nu maar de Heer, zoek de intimiteit met de Heer en dan geeft de Heer dat wat goed is voor je hart. Dat zou mijn vertaling zijn. Als je het allerbeste voor je hart wil hebben, dan moet je dicht bij God leven. Dat is het principe wat hierachter zit. Iedere les die ik geef over voorbeelden in mijn leven, zeg ik ook wat relationeel het me gedaan heeft. Want we hebben het erover dat de Bijbel relationeel te vertalen is. Wat ik van mijn moeder overgehouden heb, is de vrezen des Heren en aanbidding. Die twee gaan voor mij samen. En ik ken maar weinig mensen in mijn leven die dat zo hebben overgebracht als mijn moeder. En de stille en vertrouwde omgang met de Heer. Psalm 111 vers 10, dat waren van die teksten die je moeder je imprintte. Het begin van de wijsheid is ontzag, vrezen voor de Heer. Wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Die teksten vond ik niet altijd even leuk. Maar nu kan ik wel zeggen, ze zagen het toch wel goed. Ze hebben het wel goed gezegd. Dus aan mijn moeder heb ik veel gehad. En dat is natuurlijk logisch. Mijn moeder leefde dat ook voor. Mijn vader, die ook voorganger was, van mijn vader heb ik geleerd wat liefde voor de gemeente is. Efeze 3 vers 21 in de NBV-vertaling. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in de Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Mijn vader kende de NBV niet, die citeerde liever de Statenvertaling of de NBG. En hij had dan gelezen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Maar dat is hoe Henk Rothuis het zegt. Jan Rothuis had dit anders gelezen. Die had gezegd, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En dan vervolgde hij zijn zin. Doe ik dat goed na of niet? Zo deed hij dat. Dus dat in de gemeente, dat was voor mij iets van, oh, weet je wel. Ik heb het tegen gerebelleerd, maar had toch gelijk. Van mijn vader leerde ik het belang van de kerk en het leraarschap. Daar heb ik enorm veel aan te danken. Ik heb natuurlijk 20 jaar onder het onderwijs van mijn vader gezeten. Vaak met tegenzin, maar ik heb toch heel veel dingen onthouden van hem. Logisch, je ouders zijn natuurlijk de eerste input. Dan word je op een gegeven moment 20, 22. Je komt terug bij de Heer, zoals ik dat dan heb gehad na een periode van 5 jaar dat ik de kerk eigenlijk losliet. Ik kan niet zeggen dat ik Jezus heb losgelaten, maar wel moeite gehad. Moeite met hoe zit het. En dan kom je als rubbelante figuur kom je terug in het leven. En dan ontmoet je mensen. En ik ga er een paar uithalen die in mijn leven cruciaal zijn geweest. Waardoor ik geworden ben die ik ben. De allereerste was Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz was een Argentijn. Heel levendig. Hele aparte man. Ik heb hem 10 dagen meegemaakt omdat hij op een tour was in Nederland. En door heel evangelisch Nederland reisde. Maar die man leefde met Jezus. Bad met zijn ogen open, wat heel vreemd was in die tijd. Je praat nu over jaren 76 ongeveer. En Ortiz was een man die met God leefde. En dat uitstraalde. Ook heel gracieus was in de omgang met mensen. Nou, met die Argentijnse cultuur, dat ken je wel, dat joyeuse, toch wel erg mooi. Maar Ortiz die was aan de andere kant, hoe liefdevol die ook was, had hij een paar hele sterke lessen. 2 Timotheus 2 vers 2 is een tekst die erin kan hameren, of die erin gehamerd is door hem. En dat is, geef wat je in aanwezigheid van velen, dus weer van relaties hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Dat was zijn definitie van discipelschap. Met andere woorden, wat je van mij geleerd hebt, geef dat door aan de ander. Die het op zijn beurt weer door kan geven aan anderen. Ortiz was erin een fenomeen. In die tijd was dat revolutionair, maar een prachtfiguur. En ik heb echt van hem genoten. Van Ortiz leerde ik dat je allereerst een voorbeeld moet zijn en dingen waar moet maken in je eigen leven. Voordat je iets tegen een ander zegt. Dat is de keerkant van deze tekst. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij gehoord hebt. Nou, wat je gehoord hebt, geef dat door aan anderen. Noodzaak is dan wel dat je het in je eigen leven ook doet. En het verantwoording oppakken voor discipelschap begint bij jezelf door zelf een goed voorbeeld te zijn. En niet te kijken naar die ander. En dat geldt voor ons als leden van de kerk. Dat geldt voor je collega, voor jou als collega. Dat geldt voor jou als leider. Dat geldt voor jou als invloed in deze wereld. Daarom baden we ook met Geertje. Ze gaat op weg. En we geloven dat ze datgene wat ze van God ontvangen heeft mag uitdelen. Waar of niet? Dat is wat George en de anderen ook gaan doen. En dat is wat jij en ik ook mogen doen in ons leven. En is dat niet wat we aan Dennis en Rut hebben gezegd? Wees zelf een goed voorbeeld voor Lucas. En hij zal volgen. Kan haast niet uitblijven. Daarmee wil ik niet zeggen als een kind rebelleert dat je dus een slecht voorbeeld bent geweest. Weet je wel, maar je begrijpt wat ik bedoel. Relationeel leerde Ortiz mij als eerste om te vertrouwen in de Heilige Geest en je discipelen. Dat is voor mij de grootste ommekeer geweest. Dat is geen klein iets. Ik ontdek vaak in onze kringen, de evangelische kringen, dat het nog knap uniek is ook, wat we geleerd hebben. Ik reisde 10 dagen lang met Ortiz door het land, van de ene kerk naar de andere, en ik moest hem daarover al introduceren. En hij sprak vaak 1 preek uit, en dat was de preek over het Hebreeën van het vaste voedsel is voor de volwassenen, maar jullie zijn nog bezig met de babymelk. En dan noemde hij al die dingen. En dan gaf hij een behoorlijk standje aan onze beweging. Dat we bezig moesten zijn met vast voedsel. Dus op een dag rijd ik terug met hem. Ik ben jong, in de 20e jaren. Jaar 25 of zoiets. En in mijn alfaatje. En ik ben aan het rijden en Ortiz zit naast me. En na 10 dagen dacht ik, ik moet het van hem horen. Dus ik zeg tegen hem in het Engels, broeder Ortiz, kunt u mij eens wat vertellen over dat vaste voedsel? Wat is dat? En het werd stil. En na een minuutje zei hij, nee, dat vertel ik je niet. En voor de rest werd hij weer stil. Toen ging er door mijn hoofd een heleboel dingen. Dingen die je in een kerk niet op een platform zegt, weet je wel. Van, Ik had zin in hem eruit te gooien. Ik was boos. En ook verward. 10 dagen met die man op reis. Ik vraag hem een vraag en hij wil niet eens wat vertellen. En na een tijdje doorbrak hij de stilte. Hij zegt, je wil zeker wel weten waarom ik zei nee. Ik zei, ja, dat wil ik wel weten. Weet je wel? Nou, in de auto kan je lekker vooruitkijken en doen alsof je nog heel normaal onder controle hebt alles. En toen zei hij, ik zal je vertellen waarom ik nee gezegd heb. Hij zei, als jij heel dicht bij de Heer Jezus blijft leven, gaat God of Jezus zelf jou het vaste voedsel geven. En dat was voor mij een openbaring die zo hard in mijn hart is ingeslagen van, jongen, wat doen we dat in de kerk toch vaak fout. Wat vertrouwen wij weinig mensen, wat vinden we vaak dat we God een handje moeten helpen. Als jij dicht bij Jezus blijft wandelen, vertelt God jou zelf wel wat je moet doen. Daar vertrouw ik in. Dat zet natuurlijk een deur open tot heel wat discussies, maar wel een goede discussie. De volgende persoon in mijn leven was Floyd McClung. Ik heb daar Jerry Cook bij gezet en ik heb Dan Snead er ook nog bij gehaald. Dat was een tijd in de jaren 80 waarin er een enorme opwekking hier in Nederland was binnen onze kringen. Ik was daar deel van. Floyd McClung is toch wel de man geweest die het vaderhart van God bracht. Maar dat was hij niet alleen. Met Floyd McClung kwamen een heleboel boodschappen. Met name rondom een jeugdige opdracht waar we toen vaak naartoe gingen. En dan moet ik namen noemen als Dan Snead, Gene Darnell, Joy Dawson en vele anderen. Die kwamen allemaal hier in Nederland. Om de avondklok kwam die en dan kwam die. Jerry Cook was een stukje verder weg, omdat hij zich niet zo bewoog in de vrije groepen, maar meer in de kerken. Maar dat waren mensen en dat was de tijd dat het vaderhart van God ontdekt werd. Als ik over het vaderhart van God denk en de tekst die me dichtstbij staat, is dat de tekst uit Hosea 11. Die nog steeds, vind ik, een van de meest bewogen teksten is hoe Gods hart naar mensen kijkt. Dus toen jij, Israël, en dan mag je ook jezelf invullen, dus toen Henk nog een kind was, had ik het lief. Terwijl ik het toch was die Henk leerde lopen en hem op zijn arm nam, op mijn arm nam. Maar hij besefte niet dat ik hem verzorgde. Zacht leidde ik hem bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hem mee. Ik verloste hem van het juk om hem te laten eten. Ik hield hem het voer zelfs nog voor. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Dat zijn woorden van God. Zo kijkt God naar jou en naar mij. Hoe veilig kan God zijn? Hoe veilig kan God zijn? Het is de mooiste periode in mijn leven als het gaat om ontdekkingen in de relatie met God. Het is ook de tijd dat ik zelf dat boekje heb geschreven en dat soort dingen. Dat is een jaar of 8, 9 in mijn leven geweest. Relationeel leerde Floyd mij geloof in mensen te hebben en mensen vrij te zetten. Helemaal in het verlengde van Ortis. Maar dan ook geloof in de bediening. Bovendien was dit de tijd dat ik mijn identiteit in de Heer vond. Daar heb ik toen ook dat boekje over geschreven. En wonderlijk is dat boekje maar nog steeds een zegen zijn. Hè? Het is pas herdrukt. En heel opmerkelijk, vooral op mijn werk zie ik dat het daar heel veel gebruikt wordt. Maar er is nog een zaak die toen heeft plaatsgevonden. Toen is, en ik denk dat het goed is als je de geschiedenis van Rafael een beetje wil weten. En zeker de conferentie die komende week komt. Ik denk dat toen ik bewust een stap gemaakt heb om weg te stappen uit orthodox Pinksterdom. Wat dat ook zijn mocht. En veel meer de identiteit aan te nemen van evangelisch-charismatisch. Of charismatisch-evangelisch. Evangelisch in de vorm van structuur en van omgang met mensen. Maar nog steeds charismatisch als het gaat om de Heilige Geest. En daarin is Rafael, deze gemeente, ook uniek. Onze beweging is daar een beetje uniek in. De Vineyard hebben dat ook, maar die komen ook duidelijk uit de evangelische beweging. Wij niet. Wij komen uit de orthodoxe beweging. Maar hebben dat toch ons eigen gemaakt. En ik denk dat dat een geweldige zegen is geweest. Wat heel mooi is, en ik hoop dat je dat ook een beetje ziet. Als je praat over de jaren 82, 83 tot 89. Dat was een periode waarin Floyd McClung veel in ons leven had te zeggen. In mijn leven. Dan Snead kwam wel eens langs. Gene Darnell kwam wel eens langs. Joy Dawson kwam wel eens langs. En die kende ik alleen maar in kringen van jeugd mijn opdracht. In 1976 heb ik dat boekje van Liefde, Aanvaarding en Vergeving uitgegeven bij Gideon. En toen kwam ik met Jerry Cook in contact. Daar heb ik ook naar geschreven toen we mijn eerste gemeente begon voor kinderwerkmateriaal. Ook gekregen, East Hill Church, weet je wel, mooi. Toen wij in 1989 door contacten van diverse profeten en dergelijke de opdracht kregen om ons aan te sluiten bij Foursquare. Toen was Foursquare voor mij nog wat voor wat. Wat is dat? En de naam Jack Hayford zei me heel veel, omdat ik juist zijn boeken kende. En toen ik aangesloten was bij Foursquare en voor de eerste keer in Church on the Way kwam, was ik enorm verbaasd. Toen bleek dat Dan Sneed uit Foursquare kwam en uit Church on the Way, dat Gene Danel uit Church on the Way komt, dat Joe Dawson uit Foursquare komt. Dat die gemeente is een van de bakermats geweest van die vernieuwing die toen heeft plaatsgevonden. Tot overmaat van verrassing ontdekte ik dat Jerry Cook een Foursquare man was. Dus voor mij is het besluit om een Foursquare gemeente te zijn, dat is onze internationale denominatie, is nooit een discussie geweest. Never. Ik weet wie mijn leraren zijn en ik weet waar ze vandaan komen. Deze mensen hebben wel geleerd mensen vrij te zetten en te geloven dat God geweldige dingen kan gaan doen. Als je dan weet dat die vernieuwing allemaal daar plaatsvond, is het logisch dat de volgende man Jack Hayford is. Het is mijn geestelijke vader, zoals ik hem noem. 80% van het onderwijs tot een jaar of 2-3 geleden kwam van hem. Hij is inmiddels geen voorganger meer, dus veel nieuwe preken hoor ik niet van hem en ik kan hem dromen. Ik maak heel veel gebruik van zijn theologie en van zijn boeken. En ik zoek nog steeds, zie ik hem als mijn geestelijke vader, mijn grootste invloed. Jack die heeft mij, omdat ik zelf voorganger was, een geestelijk thuis gegeven. De Church on the Way in Amerika is gewoon mijn geestelijk huis. Dat verandert het laatste 2 jaar toch wel sterk. Het wordt een enorm Spaans sprekende gemeente. De affiniteit is daar wat anders. De mensen ken ik niet zo. Maar ik ga er nog steeds graag naartoe en God spreekt er altijd. Wat me vooral van Jack is bijgebleven is Efeze 3 vers 10. Zo zal nu door de kerk, sluit erg aan bij mijn vader, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Dat heeft alles te maken met het Koninkrijk van God. De plek die de gemeente inneemt in het Koninkrijk van God en waar de gemeente uiteindelijk voor ontstaan is. Hij heeft mij de ogen daarvoor geopend. Waar mijn vader veel liefde had voor de kerk, was de kerk nog steeds een instituut voor me. Iets waar je naartoe moet, want het is er. Jack die heeft me laten zien en daarom is het er. De kerk is er omdat de kerk de enige lichaam is wat een gigaverschil kan maken tussen goed en kwaad, wat de wereld kan beïnvloeden en waar uiteindelijk de machten die over deze wereld heersen aan moeten onderwerpen. En dat gaat door gebed, door samengang. Het gaat niet door kwaliteit. Het gaat meer door het bij elkaar komen. Daarom is het essentieel dat je als gemeente bij elkaar komt. Dat was de theologie vooral van Jack, waar ik veel op steun. Relationeel, ik heb zelden iemand meegemaakt die in leiderschap zoveel liefde en genade met een gerichtheid op het Koninkrijk van God weet te combineren. Ik probeer naar jullie toe hem te kopiëren. Doe mijn stinkende best ook zo te zijn. En naar mijn eigen mening doe ik dat redelijk, maar jullie kennen hem niet. Dus, maar wel heel goed weten wat je wil, maar wel in liefde en genade de dingen over te brengen. Dus dat is Jack. Aanstaande week is hij op de conferentie in Raad van Nederland. Dus iedereen die er komt mag hem meemaken. Wil ik afsluiten. Mijn leerproces gaat door. De laatste jaren zoek ik steeds meer contact met Stan Simmons en Gary Matsdorf. Gary Matsdorf is de theoloog van onze denominatie. Een goede vriend. In april is hij in Nederland en dan gaan Joke en ik met hem een hapje eten. Ik hoop dat jullie hem eens een keer ontmoeten. Simpele man. Allemaal zo simpel. Maar wat een omgang met de Heer en wat een fijne vriend. Stan Simmons is een man waar ik me heel erg toe aangetrokken voel. Andere mensen zijn er zat. Uiteindelijk blijft staan dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik wil een gedachte aan je meegeven. De waarheid is dus een persoon. En dat maakt de Bijbel zo uniek ten opzichte van bijvoorbeeld de Koran. Waarin de moslimwereld het heilige boek is. En alles waar alles om draait. En dus als je de Koran belachelijk maakt, je ook echt op zielen trapt. Is dat bij een christen niet zo. Bij een christen draait het niet om het boek. Als het wel om het boek draait, de Bijbel dit en de Bijbel dat, heb je vaak met fundamentalistische christenen te maken. Iets waar ik me ook niet zo thuis bij voel. Tegelijkertijd zijn wij wel fundamentalistisch. We geloven in de waarheid van de Bijbel. Maar die waarheid van de Bijbel wordt pas waarheid als je Jezus leert kennen. Als je omgang met hem hebt. En dan gebruikt Jezus andere mensen om die waarheid van de Bijbel tot leven te maken. En vooral relationeel leven. Leven waar je wat dagelijks aan hebt. Niet van, nou ben ik christen, nou moet ik 2 keer per zondag naar de kerk, of ik moet naar de midweek, of ik moet dit, of ik moet dat. Dat kan wel, maar daar zie je Jezus niet in. Jezus zie je in de liefde die je ontvangt en de dingen die je leert, en hoe je dat gaat doorgeven in deze wereld. Ik ben er trots op dat Geertje naar Gambia gaat. En die mensen hebben niet half in de gaten wie ze in hun midden hebben uitgenodigd. Dat heet zout en zout zijn. Dat heet stil naar de Heilige Geest kunnen luisteren en datgene kunnen doen wat God op dat moment van je vraagt. Maar ja, dan moet je wel Gods stem verstaan. Dan moet je wel een relatie met God hebben en niet een relatie met een boek. Dan moet je Jezus kennen en zijn geest leren kennen. En de meesten van ons kennen hem, maar het is vandaag een goede dag om in stil te staan en te zeggen, die relatie wil ik verder ontwikkelen. En daar waar ik die ontwikkeling verder nodig heb, moet ik misschien de helpdesk bellen. Even vragen, hoe doe je dat? En dan zie je dat bij andere mensen. En volg die voorbeelden van mensen die je dichter bij de Heer brengen. Kan je de amen op zeggen? Zullen we staan? Laten we afsluiten. Zal ik elkaar een hand geven? Heere Jezus, als we vanmorgen zo'n fijne dienst hebben met elkaar, waarin zoveel gebeurt, opmerkelijk veel gebeurt, Heer, want het is niet normaal. Heer, dan willen we allereerst opnieuw stilstaan bij een leventje zoals dat van Lucas. Een leven dat u gegeven heeft en waar we allemaal dus blijkbaar invloed op hebben. Dennis en Rut het meest. Heer, en die zegen die we ook aan hun hebben meegegeven, willen we ook aan elkaar geven en ik aan jullie. Ik bid dat jullie in de omgang met elkaar, zoals jullie elkaar een hand geven in huwelijken, in vriendschappen, hier in de gemeente, in leraren die God je geeft, in het onderwijs wat je krijgt uit het woord, dat jullie daarin Jezus zullen ontmoeten. En dat je hem leert kennen. Zodat de waarheid voor jou een persoon wordt. Iemand met wie je kan optrekken. En geen dogma. En zodat de weg ten leven een avontuur wordt samen met iemand met wie je optrekt. Zo zegen ik jullie en spreek ik over jullie uit dat het leven van God, wat hij wil geven door zijn geest in Jezus, met jullie meegaat. En dat jullie in genade en liefde een zout en zout in deze wereld mogen zijn. Zo zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.